Gemeente, onze tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Korinthe 5. En met name als kern de versen 2 en 3. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt worden bevonden. Gemeente, het is vakantietijd. En zoals u ziet, wij zijn alweer terug. Wij hebben niet gekampeerd, maar veel mensen gaan wel kamperen. Ik ben er altijd een beetje bang voor dat kamperen ook krupperen wordt en daarom doe ik dat ook maar niet. Maar er zijn mensen die daar verzot op zijn en die daarvan houden, ieder zo zijn meug. Maar stel je nou eens voor dat je altijd in een tent moest wonen. Zoals Abraham. Zoals de Bedouinen nog steeds in het Midden-Oosten. Die zijn er nog. Zoals de kinderen Israëls in de woestijn, altijd in een tent. En dan zonder koelkast. Hè. Tegenwoordig hebben de meeste tenten, die zijn voor een koelkast voorzien, en van dit voorzien en van dat voorzien. Ja, maar Abraham had geen koelkast. En de kinderen Israëls in de woestijn ook niet. Stel je nou eens voor dat je altijd in zo'n tent moest wonen. Nou, dat zou u denk ik niet zo aanlokkelijk lijken. Dan denk ik dat er niet zoveel kampeerders zouden overblijven. En toch zegt Paulus dat we allemaal zulke kampeerders zijn. Want onze behuizing, zegt de apostel, is slechts een tabernakel. En dan moet u bij een tabernakel niet denken aan de tabernakel die Mozes in de woestijn oprichtte. Dat was iets bijzonders. Dat was een huis van God. Wel een verplaatsbaar huis van God. Iedere keer weer moest het worden verzet. En daarom was het ook zo klein. Maar het gaat hier over een tabernakel. Een tent. Daar wonen wij in. Ons lichaam. Dat is zwak. En teer. Daar merk je niks van als je gezond bent. En als je de kracht van je leven staat. Maar zodra er iets aan hapert, iets aan mankeert, dan merk je hoe broos het lichaam is. En de meesten van ons, ver uit de meesten, schat ik, weten daar ook best wel het een en ander al wat van af. Job zegt in zijn boek dat wij mensen zijn die lemen hutten bewonen. Dat is een wat andere uitdrukking als een tent, ik stem het toe. Maar ook dat geeft iets weer van het tijdelijke en het gebrekkige van ons lichamelijke bestaan. En u weet wel hoe of dat gekomen is, hè? Dat we uit het stof niet alleen genomen zijn, maar ook tot stof terugkeren. Dat ook ons lichaam zo zwak en zo teer geworden is. En aan allerlei kwalen en ellenden onderworpen, dat is allemaal gekomen door de zonde. Job zegt, God zou in zijn engelen nog geen vertrouwen stellen. Dat zou hij nog niet doen, in zijn engelen niet. Hoeveel te min in een man, in mensen die lemen hutten bewonen, waarvan de grondslag, de basis in het stof. Licht. En zo is dat met ons. Onze grondslag ligt uit het stof. Want we zijn niet alleen uit het stof genomen. Daar was niks geen kwaads aan. Dat worden bij de goede schepping dat we uit het stof genomen zijn. Maar dat we er naar terugkeren. Ja, dat is een feit. Tentbewoners. Leme hutten. Slechts. Wist Paulus wel wat een tent was? Heeft hij er zelf wel eens in gewoond, zult u misschien zeggen. Nou, misschien wel best op zijn reizen die hij maakte. Maar in ieder geval, ik dacht zo, gemeente, hij was een tentenmaker van professie, van beroep. Hij deed dat samen met Aquila en Priscilla, die twee Joden, dat echtpaar, dat uit Rome gevlucht was. Ze moesten Rome verlaten, omdat keizer Claudius, alle Joden Rome uitjoeg. En hij ontmoette hen in Korinthe. En daar heeft Paulus, hè, want hij wilde daar niet op de zak van de gemeente arbeiden, want ze beschuldigden hem ervan dat hij het voor de centjes deed. En daarom stelde hij het evangelie daar kosteloos. Daarom is Paulus daar dag en nacht arbeidend. Overdag in het evangelie en 's nachts bij de tenten. Samen met dat echtpaar tenten gemaakt en ook gerepareerd. Want tenten moeten ook vaak weer hersteld worden, hè, gerepareerd worden als er iets aan mankeert. Paulus wist echt wel wat een tent was. Hij heeft er wat onder handen gehad. Kwetsbaar. Zo is de uitwendige mens. Kijk maar aan het eind van hoofdstuk 4, dan maakt Paulus onderscheid tussen de uitwendige mens en de inwendige mens. En wat bedoelt hij dan met de inwendige mens? Daar bedoelt hij geen frikandellen mee. En soep. En taart. He, je ziet vaak bij uitnodiging voor een braderie of voor een bazaar, ook kerkelijke bazaars. Ook in het Urkerland lees ik het soms, he, van verschillende kerken, dat ze erbij zetten voor de inwendige mens wordt gezocht. Dan denk ik, wat zullen we nou krijgen? Wordt daar op die bazaar ook gepredikt? Wordt daar ook het evangelie verkondigd? Want dat is de inwendige mens, niet waar? De inwendige mens is niet wat door de maag gaat. Hier in de kerk, hier wordt een inwendige mens versterkt. Maar dat is de mens des harten. En een inwendige mens heeft eigenlijk alleen een kind van God. Een ongelovige heeft geen inwendige mens, die is alleen maar uitwendig. Die heeft er niet eens een, maar als u een inwendige mens mag bezitten, een mens van het hart, door Gods geest bewerkt, ja, dan kunt u hier de versterking halen. En dat is geen spijs of drank, dat zijn geen uiterlijke dingen, dat is het voedsel van God. En al het andere wat op de bazars verkocht wordt, allemaal prima hoor, niks geen kwaad daarvan, wij doen het als Moriakerk ook. Allemaal prima, maar dat moeten we natuurlijk nooit de inwendige mens noemen, want dat is puur de uitwendige mens. En die wordt op de bazars versterkt met allerlei etenswaar, met allerlei lekkers, de uitwendige mens. En die uitwendige mens, die is zwak, maar, zegt Paulus, hoe zwakker dat hij blijkt, hoe meer dat die uitwendige mens te lijden heeft, wordt bij Gods kind de inwendige versterkt. En zo is het ook vaak, hè? Gods kinderen die door allerlei moeite en zorgen en noden heen gaan, lichamelijk, maar ook door wat de mensen je aandoen. Ja, dat werkt in ze. Zegt Paulus, een gans zeer uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Die inwendige mens, die vaart er zo wel bij. Dat loopt uiteindelijk uit op de eeuwige heerlijkheid. En dat heeft me een gewicht. Daar komt het uiteindelijk allemaal op aan. Dan is het ook niet zo erg als de uitwendige mens wat klappen krijgt. En als er wat moeite en zorg mee is, dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Het is niet aangenaam hoor, die lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Want hoe lang duurt slechts dit aardse leven? Dat is vergeleken met de eeuwigheid, is dat toch eigenlijk niks? Helemaal niks. En het werkt dat eeuwige gewicht uit. Dus dat had Paulus er graag voor over. En hij wist waar hij over sprak. Zoveel keer gestenigd, zoveel keer schipbreuk geleden, zoveel keer in de gevangenis gezeten, zoveel keer gegezeld, zoveel keer stokslagen gekregen, zo somt hij in deze Korinthebrief op. Hij wist waar hij over sprak, maar al dat uitwendige wat hij in de verdrukkingen mee te maken kreeg, dat kon niet verhinderen, integendeel, slechts bevorderen. Dat het uitliep op een uitmuntend gewicht. Zeer uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. En dat komt, zegt de apostel. En dat is heel mooi uitgedrukt, hè, om goed over na te denken. Dat komt omdat wij letten, aanmerken, gericht zijn op. Niet op de dingen die men ziet. De mens die God niet kent, die vindt zijn draai alleen maar in het hier en nu. In de tijdelijke zichtbare dingen. Maar hij die de Heer kent, die heeft iets anders in het oog. Iets wat men met het gewone oog niet zien kan. De dingen die men niet ziet. En die zijn eeuwig, de andere zijn tijdelijk. Alles gaat voorbij. We kunnen het haast niet bevatten. Dat alles wat we om ons heen zien, zelfs het heelal dat boven ons is, zon, maan en sterren, het zal allemaal voorbij gaan, zegt de schrift. Al het zichtbare is maar tijdelijk. Het wordt nu al door de tand van de tijd aangevreten. Niks gaat er altijd mee. Alles wordt op den duur door de tand van de tijd beschadigd. Maar uiteindelijk gaat het allemaal weg. De elementen brandende zullen vergaan, zegt de schrift. Het zal alles voorbij gaan. Alles wat je ziet, dat is een goed meetpunt, gemeente. Alles wat je ziet gaat voorbij. Denk nou niet van iets dat zal altijd blijven, want dat is er niet. Alleen de dingen die wij niet zien, en daar zijn we op gericht, zegt de apostel. Daar is het ons op te doen. Kunt u dat de apostel na zeggen? Dat het je daar om te doen is. Dat is blijvend. De eeuwige dingen zijn de dingen die wij niet zien. En dan zegt de apostel aan het begin van ons hoofdstuk. Wij weten dat zo deze aardse tent wordt afgebroken. Dit aardse gebouw wat eigenlijk niet meer is dan een tabernakelentent. De tentwoning. Als die wordt afgebroken, dat we dan een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Toen de kinderen Israëls door de woestijn trokken, toen woonden ze ook in tenten, maar ze zouden straks in het land Kanaan woningen krijgen die ze zelf niet gebouwd hebben. En wijngaarden genieten die ze zelf niet hadden geplant. En olijfbomen. En al die dingen, hè, wat ze zelf niet aangearbeid. Nou, dat is ook gebeurd. Na 40 jaren, toen ze in het land Kanaan gekomen waren, toen mochten ze de woningen van de Kanaanieten gaan betrekken. Waar ze zelf niks aan gedaan hadden, het werd hen zomaar in de schoot geworpen. Maar hier staat het eigenlijk nog even iets sterker en rijker. Dit zijn huizen waar helemaal niemand aan gearbeid heeft. Die eeuwige woning, daar is geen metselaar, geen timmerman aan te pas gekomen, ook geen Kanaaniet, ook geen andere. Dat heeft God alleen. God heeft die opgericht. En geen mens, zo staat er in de brief aan de Hebreeën. God heeft het opgericht. En geen mens. Hè, dat zijn de woningen waar ook de Heer Jezus al van sprak. Toen hij zei, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Eeuwig in de eeuwen. En dan schrijft Paulus dat hij weet dat hij dat ontvangen zal. Als straks de aardse tempel, de aardse tabernakel, de aardse tent bezwijkt. Ja. Dan denk ik het maar niet alleen. Ik hoop het maar niet alleen. Die wereldse hoop van, ja, kan vriezen en kan rooien. Ik vermoed het niet alleen. Ik weet het. Ik weet het. Hoe kan je dat nou weten? Als Paulus dan zo'n goed mens, dat hij het weten kon. En Timotheus, met wie hij namens samen deze brief geschreven heeft. Waren dat zulke goede mensen? Of waren die Corinthiërs aan wie hij dat schreef, hè, want die zouden hier ook bij betrokken hebben, de gelovige Corinthiërs. En dat wij, waren dat zulke goede mensen, moet je daar dan een goed mens voor wezen, om dat te kunnen zeggen. Als nee, gemeentes, voordat dan Paulus zouden vragen, zou u ons snel uit de droom helpen. Hij noemt zichzelf de onwaardigste van al de apostelen. Hij noemt zichzelf de grootste van de zondaren. Dus daar zit het er niet in. Nee, daar zit het er niet in. Het is Christus. Het is Christus die hem dit heil heeft bereikt. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Christus alleen. En de beloften van het evangelie. Waar Paulus op steunt. Hij steunt op de beloften. En we zullen zo dadelijk nog zien, straks nog zien aan het meer aan het eind van de preek, dat daar ook een rol in speelt, het getuigenis van de Heilige Geest, dat Paulus bij zich droeg. Want hij zegt in vers 5, dat de Heer hem ook het onderpand des Geestes heeft gegeven. Dus dat is een soort stukje bevestiging, zeg maar. Een stukje bevestiging van wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. Je mag het ook bij jezelf gewaar worden. Want allen die Christus kennen, ontvangen ook de Heilige Geest. En kun je nou de Heilige Geest hebben zonder daar ooit iets van gewaar te worden? Nee, dat kan niet. Als je zegt dat je de Heilige Geest hebt, maar je wordt er nooit iets van gewaar, dan vrees ik dat je jezelf bedriegt. Hè? Dat je de Heilige Geest nooit ontvangen hebt. Want er zal altijd het verlangen zijn om die geest in je te gevoelen. Ik weet wel, dat is niet altijd even sterk. Dat komt ook vaak door jezelf, hè, omdat je de geest zo vaak ook bedroeft. En dan houdt de geest zijn werking soms in. Dat is niet altijd even sterk, maar helemaal niet, dat kan niet. Hè? Want een christenmens zal altijd door de geest, om de geest bidden. Schonk gij mij de hulp van uw geest, zal ook de vruchten en de krachten van de Heilige Geest, de bedelingen van de Heilige Geest, mogen ontvangen. Dat is ook zeker waar. Het is niet mogelijk Christus te kennen, de geest te missen en dan die geest, ja, als die dan in je is, daar niks van te gevoelen. Dat is ook onmogelijk. Die geest die maakt zich ook kenbaar, want als de geest in je is, dan woont hij in je hart en dan kan die nooit geruisloos wonen. Zelfs een spin, als die in je huis woont, laat zich af en toe zien. En in Frankrijk zagen we van die kleine hagedisjes, die heb je misschien wel eens gezien, in de warmere streken, daar zie je ze overal springen, die dingen. Ja, als die ook in je huis zitten, die komen ook wel eens de woning binnen. Maar dan hoor je ze ritselen. Jazeker, dan hoor je ze ritselen. Dat kan niet dat je daar niks van merkt. Als de geest in je is, dan word je dat zeker gewaar. Want hij is ergens ook nog wel een luidruchtige inwoner. Die zich zeker laat gelden. Nou, kijk. Je hebt de belofte van het evangelie waar je als christenmens aan vast mag klampen. Christus heeft het beloofd. Christus heeft het gezegd. Maar we hebben ook nog, zegt Paulus, het onderpand van de Heilige Geest gekregen. We hebben er een klein beetje een voorschotje van gekregen, van die eeuwige heerlijkheid. En wat is het voorschot op de eeuwige heerlijkheid? Wat is dat dan? Wel, dat is die geest die in ons is. Dat we door de geest mogen leven, door de geest mogen wandelen. Die niet naar het vlees leven, maar naar de geest, zegt een apostel. Dat is kenmerkend voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis is er voor hen. En ze wandelen door de geest en niet meer naar het vlees. Nou, dat zul je dan ook weten. Dat kan niet anders. En dan heb je dus daarin het onderpand heb je al gekregen van de eeuwige heerlijkheid. Het onderpand des geestes. Ik herinner u nog even aan Romeinen 5, waar dat ook stond, hè? De bevinding werpt de hoop en de hoop beschaamt niet. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daar spraken we bij het avondmaal over onlangs. Daar had je het ook, hè? Daar stond het ook. De liefde Gods in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Die bevestigt, die schraagt de belofte van het evangelie. Die beschraagt de hoop om het vol te houden. Maar gemeente, dat neemt niet weg dat weten. Hè? Dat weten is dus op de beloften gestoeld en op het onderpand des geestes. Dat geldt voor al Gods kinderen. Dat neemt niet weg dat je hier in dit leven alleen nog maar aanmerkt de dingen die je niet ziet. En dat je in die tabernakel, in die tent, nog steeds huist. En dat doet Paulus ook zeggen, wij in deze zuchten wij. Zuchten wij. Omdat we nog steeds in die tabernakel zijn. We zuchten niet over die tabernakel. We zeggen niet tegen God dat we er niet mee tevreden zijn. Dat hij ons maar een slechte behuizing heeft gegeven. Dat zeggen we niet tegen God. Dat komt ons ook helemaal niet toe om daarover te mopperen. Ik weet wel, als je het zwaar hebt, lichamelijk zwaar. In de tijdelijke dingen zwaar. Welk gebied dan ook. Dan valt het niet mee. Dan is het huilen ook vaak nader dan het lachen. Dat is absoluut zo. Zuchten, staat er ook niet voor niks. Zuchten. Hè? Maar je zucht er niet over. Hè? Als het goed is. Je zucht, als je zucht, zucht je tot God. Je zucht niet tegen God in. Je zucht niet over de dingen, maar je zucht tot God in je nood. Je zegt niet tegen de Heer God, u doet me onrecht. U doet me tekort. Dat komt ons ook niet toe om dat tegen de Heer te zeggen. We zijn immers rechteloze mensen, waar hebben we recht op? Om één keer adem te halen hebben we al geen recht om dat te doen. He, dus wat zullen wij zuchten over de dingen die ons overkomen? Dat we toch leerden die geduldig te dragen. Maar je mag wel zuchten tot God vanwege je nood. Nood mag ook wel nood zijn. He. Nood mag ook wel gezegd worden, uitgesproken worden tot de Heere. Het gaat hier dan ook niet over het zuchten over de Heere, maar over het zuchten tot de Heere. En het is een zuchten met verwachting. Het is geen zuchten om het zuchten. Het is zuchten, staat er, verlangende met onze woonsteden. Die eeuwige woning. Dat huis niet met handen gemaakt. Om daarmede overkleed te worden. Paulus verlangde zo om straks bij Jezus te zijn. En in de gemeenschap met God te mogen verkeren. Daarvoor dank ik u zo naar. Want dat is verreweg het beste. Hè? Hij zegt in de brief aan de Filippenzen: als het moet blijven, dan is dat nodig voor jullie. Hè, om jullie nog te dienen. Als apostel hier op deze aarde, omdat mijn werk nog niet af is. Als God dat zo vindt, is het prima, want het leven is mij Christus. Maar als ik af mag reizen, dan is het puur winst. Pure winst, want, als je het mij vraagt, zeg je, dat zou ik het eerst doen. Dat zou ik het eerst doen, want bij Jezus te zijn is veruit het beste. Weet u, gemeente, de kerk van alle eeuwen, die leert dat verlangen in de dagen van de druk. Hè? Die lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Die werkt dat uitnemend gewicht der heerlijkheid. Dat je daar naar uit gaat zien. Dat is de oefening van het geloof. Hè? In moeilijke dagen, als je kwaad hebt, als je strijd kent. Als je geestelijk strijd kent. Als mensen je tegenvallen. Als je dingen meemaakt die het leven zwaar maken, dan wil het nog wel eens opvlammen. In het hart van degene die Christus kennen en die de Heilige Geest hebben ontvangen, dat verlangen om thuis te mogen zijn. Boven alles verheven. Thuis te mogen zijn. Dit aardse leven achter te mogen laten. Niet omdat je levensmoe bent. Niet omdat je degene die je lief zijn zat bent, die ben je niet zat, integendeel. Maar omdat dat veruit het beste is, te rusten in zijn boezem, te zijn straks in zijn schoot. Nooit meer te zondigen, nooit meer pijn, nooit meer ellende, nooit meer narigheid, nooit meer de smaad van de mensen te moeten dragen. Daar zit Gods kerk naar uit. En juist in dagen van vervolging en verdrukking wordt dat verlangen, dat zie je ook overal in de wereldkerk, hè, waar christenen vervolgd en verdrukt worden, daar leven ze heel sterk vaak in dat verlangen. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen, staat er aan het eind van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar die is dan ook op de brandstapel bijna geschreven. Want Guido de Brij heeft zijn leven op de brandstapel beëindigd, hè? Daar zie je dat verlangen dan zo sterk oplichten. Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen. Gemeente, en zult zuchten, dat is het ware zuchten. Dat zuchten van verlangen naar die eeuwige woning, naar de dag van mijn kroning. Naar het einde van de krijg. Hoe dichter ik nader tot die hemelse woning, des te sterker ik hijs, zegt de dichter. Dat is mooi. Verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is overkleed te worden. Hoor je Paulus zuchten? Gans schepsel zucht, zegt in Romeinen 8. Ganse schepselzucht, verlangende naar die openbaring van de kinderen Gods, om aan de ijdelheid onttrokken te worden. Het ganse schepsel zucht daarnaar. We zijn de enige niet. Als je als gelovig mens verlangt naar die heerlijkheid die komen zal. Je bent de enige niet. Het ganse schepsel zucht met je mee, zegt de apostel. Die is in barensnood tot nog toe. Verwacht om straks aan die ijdelheid, die nietigheid, die door de zonde gekomen is, die door ons mensen is aangebracht, om daarvan verlost te worden. Maar ook wij zelf, wij die de eerstelingen van de Heilige Geest hebben, wij zuchten in onszelf, verwachtende die aanneming, die totale aanneming tot kinderen, van straks in Gods armen te worden gesloten. En eeuwig bij hem te mogen zijn. Al de tranen van de ogen afgewist. Daar zucht Paulus naar. Wie van ons kent dat zuchten? Dat heerlijke zuchten. Nee, het zal er niet altijd zijn. Maar bij tijden en ogenblikken, jazeker. Dan wordt het bij Gods kinderen gevonden. Dan ben je daar niet vreemd aan. Om daar te zijn waar hij is. Veruit het beste. Want ook in deze zuchten wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleden worden. En dan staat er wat achter in vers 3. Hè? Zo wij ook bekleed. En niet naakt zullen worden gevonden. Ja, indien dat zo is. Indien wij tenminste... straks als de aardse tent gebroken wordt, bekleed en niet naakt zullen worden gevonden. Hoe bedoelt de apostel dat nou? Waarmee bekleed? Gemeente, het kan niet anders wezen of de apostel bedoelt daarmee het kleed des heils. Hij bedoelt daarmee de mantel der gerechtigheid. Hij bedoelt daarmee dat als we straks sterven moeten, dat we dan bekleed zijn, voorzien zijn van het bruiloftkleed. U kent die gelijkenis wel, hè? Van de koninklijke bruiloft. Ze kwamen uit de heggen en de stegen. Ze werden binnengebracht. En ze zaten aan. Maar er was één mens onder hen. Die geen bruiloftskleed aan had. Die werd uitgeworpen. Hij had het bruiloftskleed kunnen krijgen. Want dat was in die dagen zo in Israël. Als je tot een bruiloft genodigd werd. Dan hingen de bruiloftsklederen voor je klaar. He, dat kennen wij niet. Bij ons steek je jezelf in het nieuw. Als je naar een bruiloft gaat. Doe je mooiste pak aan. Of net wat. Ja, dat doen wij. Maar zo ging dat toen niet. He. Toen waren de bruiloftsklederen die hingen voor de gasten gereed. En die man die had kennelijk niet nodig geacht dat bruiloftskleed aan te doen. Hij zat daar zonder bruiloftskleed. En toen kon hij er niet blijven. Toen werd hij uitgeworpen. Het komt erop aan, gemeente, dat als straks de aardse tent gebroken wordt. En die wordt gebroken hoor. Houd er rekening mee. Vroeg of laat. Die is eigenlijk al aan het afnemen. Want als je ouder wordt, word je het gewaar. Dat de krachten minder worden. Nou, er zullen er velen zijn die dat herkennen. Dat de krachten minder worden. Dan is de tent eigenlijk... Een mens sterft niet in één keer. Hij sterft iedere dag een beetje, zeg maar wel eens een keer. Daar zit iets zwaar in. Daar zit echt iets zwaar in. Je sterft iedere dag een beetje. Ook lichamelijk, echt waar. Maar als nou straks het zover is dat de tent afgebroken is... Verdorven wordt die uitwendige mens. Verdorven wordt, hè. Hij gaat tot stof terug. Zul je dan naakt worden gevonden? Oei. Als je dan naakt wordt gevonden. Maar dan kun je ook niet overkleed worden. Als je niet bekleed bent, kun je ook niet overkleed worden. Paulus maakt daar duidelijk verschil tussen bekleed en overkleed. We moeten hier bekleed zijn. Waarmee? We moeten bekleed zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Die mantel moet je aan hebben. Dat kleed daarmee moet je toegedekt wezen. Want we zullen alleen met de woonsteden die uit de hemel is overkleed kunnen worden. Indien wij tenminste, dat betekent zo wij ook, indien wij tenminste bekleed en niet naakt worden aangetroffen als de oude tabernakel, de oude tenten begeeft. O wee ons dan, gemeente, als we dan naakt worden bevonden. Zonder het waarachtige geloof. Zonder de gerechtigheid van Christus. Zonder de mantel des heils. Nooit omgevraagd. Nooit gezocht. Nooit onze eigen gerechtigheid ingeleverd. Nooit door het ijs van onze eigen gerechtigheid gezakt om die van Christus te mogen ontvangen. En in hem gevonden te worden. Gevonden, het staat ook weer, gevonden te worden. Niet hebben de mijn gerechtigheid, maar die van Christus is door het geloof. Als dat allemaal vreemd voor je is. Ja, dan vrees ik dat als straks je tent het begeeft, dat je naakt zult worden aangetroffen, zonder bruiloftskleed. Alleen hij die bekleed is, of zij die bekleed is, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, met de mantel van de gerechtigheid, met het heil voor Christus, door Christus voor hem bereid, die wordt niet naakt, maar bekleed aangetroffen. En die zal overdekt worden. Die zal overdekt worden door die woonsteden die uit de hemel is. En dus Paulus spreekt hier bij wij niet over alle mensen zonder enig onderscheid. Hij spreekt hier mede namens al degenen die Christus gerechtigheid kennen en deelachtig zijn geworden. Dat spreekt hij over. Dat zijn de wij. En hij maant eigenlijk de Korintiërs tot zelfonderzoek. Nou, was het wel nodig hoor, want de Korinthe was heel wat los. Ze waren het padje aardig kwijt daar. Jazeker, jazeker. Niets nieuws onder de zon. Ook in Korinthe waren allerlei ketterijen en allerlei opvattingen en stromingen. Het lijkt eerlijk wel, zou je bijna zeggen. Het leek eerlijk wel. Maar gemeente, Paulus die zegt, onderzoek nou jezelf eens. Lezer van deze brief. Hoor je nou ook bij de wij? Dat wij bekleed zullen worden. Dat zal alleen maar zijn als we dan bekleed en niet naakt worden. Want dan zal je erbij. En dan in vers 4, gemeente. Dan gaat hij verder over dat zuchten. Hij zegt, want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijn. Jawel, bezwaard zijn. Paulus deed er niet luchtig over. De aardse strijd is werkelijkheid. De strijd van de uitwendige mens is niet gering. Ook voor Gods volk niet, voor Gods kinderen niet. Ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten we zijn bezwaard. Maar het is ook hier weer een zuchten, niet om het zuchten, maar omdat na de maal is een wat ouderwets woord, aangezien, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Daar is het om te doen, hè. We willen het oude lichaam niet kwijt. Nee, dat willen we niet. Wie is er nou die zegt, ik wil dat oude lichaam wel kwijt, want dat stelt toch helemaal niks voor. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt ook heel eerlijk, wij willen geen van allen ontkleed worden. Ontkleed worden wat onze tabernakel betreft. Dat is niet aangenaam. De dood is geen kleinigheid. De dood is geen vriend. Nee, dat zeggen ze tegenwoordig wel. Hè. De dood is een natuurverschijnsel. Dat moet je gewoon accepteren, want dat hoort er gewoon bij. En je moet zorgen dat de dood je vriend is. Nou, nee gemeente, de dood wordt voor mij nooit een vriend. Dat is de koning der verschrikking. Dat is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. De dood is nooit, nooit je makker als het goed is. Paulus zegt dan ook, hè. We willen niet ontkleed worden. En het verval van je lichaam, nou dat baat je geen vreugde. Als je oud wordt en je kunt dit niet meer en je kunt dat niet meer. Je hebt de mankementen. Die voel je in je lijf. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. Wij willen niet ontkleed, maar overkleed worden. Vandaar dat zuchten. Maar het is wel een zuchten met verlangen. We verlangen daarna niet om ontkleed te worden. Nee, daar verlangt niemand naar. Maar juist om overkleed te worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Zo moet je dat lezen. He? Dat sterfelijke van het leven, dat is het sterfelijke van, betekent hier door. He? Dat blijkt ook duidelijk uit de grond al. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Nou, dat zal zijn als Gods kind aankomt in de hemelse gewesten. He? Dan zal daar de dood verslonden zijn voor hem, voor zijn ziel. Maar de volheid ervan is eigenlijk pas op de jongste dag. Dat is natuurlijk ook zo. De volheid ervan is pas op de jongste dag. En wie weet hoe dichtbij dat is. En wij denken vaak, als we het hebben over de jongste dag, dat zal nog heel lang duren. Maar dat kan ook vandaag al zijn. En dan wordt de dood verslonden tot overwinning. Zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. De dood wordt verslonden tot overwinning. Dus dat monster van de dood. Dat ongedierte, die leeuw van de dood. Die wordt dan zelf opgevreten. Door het leven. Die wordt verslonden. Hij die zoveel verslond, die wordt dan zelf verslonden. En verslonden, dat is opgegeten tot en met, zoals vuur alles verslindt, zo wordt dan ook de dood verslonden. Het roofdier wordt zelf overweldigd en verorberd. Opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En die ons nu hiertoe bereid heeft, is God. Kijk, dat is nou zo mooi, hè. Hij heeft het gehad over zuchten, hij heeft het gehad over verweten en verlangen, en hij heeft het gehad over begeren. En is dat nou allemaal uit jouzelf, Paulus? Komt het nou allemaal uit de eigen koker? En dat je niet vertraagt, en dat die uitwendige mens weliswaar te niet gaan, maar de inwendige vernieuwd wordt van dag tot dag. Is dat allemaal uit jezelf, dat je aanmerkt de dingen die men niet ziet, de eeuwige dingen? Is dat allemaal uit jezelf? Nee, zeg maar. Kijk, dat is nou het zuivere geluid van het woord. Je mag nooit, nooit, nooit iets aan jezelf toeschrijven, beste mensen. En ik begeer dat ook mijn leven lang niet te doen. Iets aan mezelf toeschrijven. Van wat ik heb en wat ik ben. Niets uit ons. Al uit hem. Zo gaan we naar Jeruzalem. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen zijn om uw trouwe goeder hierin. Alle eer en roem gegeven. Want iedere geestelijke werkzaamheid die er in je is, die heb je niet van jezelf. Kijk, dat is nou het zuivere geluid. Tegenwoordig wordt er zo, wij dit en wij doen dat en wij kunnen dit en wij moeten dat. En er wordt zoveel op de konto van de mens geschreven. Alsof wij er allemaal zelf toe in staat zijn en zelf dat presteren. Hè? Dat wij zoveel voor God doen en zo. Hè? Nou, dat zul je mijn mond niet horen. Dat is ook niet het Bijbelse geluid. Het Bijbelse geluid, dat is dat Paulus zegt van zichzelf dat hij niets is. Helemaal niets. Nou, Paulus niets. Een grote apostel, niets. Paulus, ik ben niets. Al deze dingen zijn het God. Hè? En het eind van dit hoofdstuk staat dat ook nog een keer. Hè? Als hij het heeft over, als het gaat over de verzoening. Hè? Aan het eind van het hoofdstuk. Dan zegt hij ook dat alles uit God is. Die zichzelf met ons verzoend heeft. Door Jezus Christus. Dat zei twee keer in dit ene hoofdstuk. Dat er niets, helemaal niets van ons bij is. We worden tot geloof en bekering geroepen. Maar als er geloof en bekering is. En als er een nieuw leven is. En als er een zuchten is naar die hemelse woning. Dan moet ik zeggen, ja maar lieve mensen, kijk nou niet tegen mij op. Of kijk nou niet tegen welk kind van God anders ook op. Daar moet je niet tegenop kijken. Je mag er respect voor hebben. Maar je moet er niet tegenop gaan kijken. Alsof hij zichzelf iets had gegeven. Want hij heeft niks van zichzelf. Dat zal hij ook als recht ligt, zal hij dat ook erkennen. dat hij niks van zichzelf heeft. Alles gekregen. Alles gekregen. Van die goede Heere in de hemel. Alles, alles gekregen. Al deze dingen zijn uit God. Dat is het goede, schriftuurlijke en dus ook gereformeerde geluid. Dat je altijd alles alleen aan de Heere toeschrijft. Alle geloof wat in je is, alle geestelijk leven wat in je is, alle gebed wat in je is, alle werkzaamheden van je ziel die ten goede mogen zijn, heb je allemaal van Hem geleerd en van Hem gekregen, God de Heere, niet jou. Alle dingen zijn uit God. Die ons ook het onderpand. Ziet u het, daar heb je het. Die ons ook het onderpand des geestes heeft gegeven. Nou, daarom kon Paulus weten zeggen. Weten. We weten het. Hoe weet je dat nou, Paulus? Hoe weet je dat nou? Hoe kun je dat nou zo zeker weten? Er zijn mensen die zeggen, je kunt het nooit zeker weten. Maar ze hebben ongelijk. Ze hebben pertinent ongelijk. Dat zou toch het ellendigste zijn dat er is. Hè? Dat je het nooit zeker zou kunnen weten dat je de zaligheid beërven kunt. Dat is Rooms. Hè? De Roomse kerk is nooit zeker weten. Want je moet altijd nog goede werken genoeg hebben gedaan. En dat weet je maar nooit of God daar achter kan staan. Hè? Of God het genoeg zal vinden. Dat is Rooms. Maar in de gereformeerde theologie is er wel terdege plaats op grond van Gods woord van een zeker weten. Krachtens de beloftenissen Gods die jouw ziel omhelzen mag. En dan is er ook nog dat de Heer zegt, dat voorschotje. Dat geef ik je nou alvast. Dat voorschotje, dat onderpand. De eerstelingen des geestes, zo worden ze ook genoemd. Hè. De eerstelingen van de oost zijn de beginselen van de oost. De hele oost gaat nog volgen. Dat is het begin van de oost. Klein deel. En die eerstelingen des geestes. Dat onderpand des geestes. Daaruit mag je de bevestiging hebben. Sta er maar naar. Sta er maar naar. Bid toch veel op die geest van God. Hè? Ziende op Christus. En op de doorwerking van de geest in je hart. Want hoe krachtiger dat onderpand is, des te meer is er ook de zekerheid. Hè? Waarom hij mij ook, zondag 1 van de catechismus, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en voor hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Kijk, als dat nou in je is, dan is dat het onderpand van de geest. Maar denk erom, ook dat. Uit God. Je kunt je er niet op laten voorstaan. Je kunt er niet het mannetje mee worden. Het bekeerde mannetje of het bekeerde vrouwtje mee worden. Nee, niks ervan. Weg ermee, zeg ik dan. Weg ermee. God. Al de eer van al. God. Die ons nu hiertoe bereid heeft. Klaargestoomd heeft. Dat is God die ons ook zo goed, zo mild het onderpand des geestes heeft gegeven. Is ook voor u mogelijk. Blijf bij Jezus staan. Als je tot de Heere Jezus Christus bent, zul je ook van zijn geest ontvangen. Als je zondag tot hem komt, zul je dat zeker ook ontvangen. Onderpand des geestes. Amen.